Lief, en hebben we nog... zijn we al trending op Twitter? Of?
Nou, mensen lijken het nog heel goed te volgen. De broer van Johan die luistert ook. Leuk dat je luistert. En de column wordt erg goed ontvangen. Complimenten, Bart.
Mooi. We gaan verder. Het was een mooi bruggetje wat Bart maakte naar richting de politiek toe. En ons oplossingsdenken en hoe we over rendement denken. Voor de muziek hebben we gepraat over het proefschrift waar Johan de Jong mee bezig is. Even een korte recap. Centraal figuur daarbinnen is Derrida, die met zijn ontwijkende ofwel verstorende manier van schrijven niet alleen de grenzen van ons begrip wilde opzoeken, maar ook onze manier van denken wilde veranderen. Ik voel me eerst af, is dat een taak van de filosofie om te verstoren? Het wordt er niet makkelijker op.
Nee, de dingen worden er zeker niet makkelijker op. En ik denk dat dat inderdaad een hele belangrijke taak is voor de filosofie. Je zou kunnen zeggen dat voor zover de filosofie wetenschap is, is verheldering ook een taak. En ik heb niet het gevoel dat je tussen verstoring of verheldering een keuze moet maken voor het een of voor het ander. Ik denk dat het van oudsher hele legitieme functies zijn van wat filosofie doet. Dus je natuurlijk gaat het erom om te proberen dingen helderder te maken. Antwoorden te vinden op vragen waar we mee zitten. En filosofische vragen hebben dan meestal het karakter dat ze er al wat langer zijn. En dat geeft ook iets aan over de mate waarin je daar antwoorden op vindt. Maar verstoring is minstens zo belangrijk, omdat waar filosofie voor kan waken is een zekere zelfvoldaanheid als het gaat om ons begrip, om hoe we de dingen begrijpen. Als we denken wel te weten hoe het zit, of als we wel tevreden zijn met de manier waarop we de werkelijkheid indelen, waarop we denken over onszelf, de maatschappij, andere mensen en hoe we ze begrijpen. En ik denk dat, ja, minstens sinds Plato, die de grote vechter tegen de zelfvoldaanheid was eigenlijk, zou je kunnen zeggen, is dat een hele belangrijke functie van de filosofie. En ik denk dat Derrida in ieder geval heel duidelijk een keuze heeft gemaakt. Hij namelijk dat er geen verheldering plaatsvindt zonder verstoring juist. Hè. Dus dat is wat als hij om zich heen kijkt in onze tijd en in onze maatschappij, dan ziet hij niet een hoofdzakelijke maatschappij die antwoorden nodig heeft. Maar dan ziet hij eerder een maatschappij waarin die problemen nodig heeft op de punten waar die maatschappij denkt antwoorden te hebben. En dat het niet zo simpel zit, dat het niet zo eenvoudig is. Ja.
Dus zodra het verhelderd is, dan gaan we verstoren.
Iedere verheldering heeft eigenlijk wel behoefte, volgens Derrida in ieder geval, aan een flinke verstoring.
Maar daarmee wordt het ook meteen dan politiek?
Dat weet ik niet, is dat zo?
Nou ja, misschien wel in die zin dat... moet ik hem dan lezen als een oproep tot protest ook?
Ja, protest is een erg ingewikkeld begrip. Omdat protest een tegenbeweging is. Hè, en gekenmerkt is door een tegenstructuur eigenlijk. Hè. Ik sta op en ik zeg nee. En wat Derrida probeerde duidelijk te maken, waar we het net ook over hadden, over die grenzen van dat begrip, van dat je daar niet, dat je die niet per definitie vindt door daar iets tegenover te stellen, maar dat het eerder moet gaan om een problematisering van binnenuit, is dus dat protest niet alleen maar zich tot doel kan stellen om ergens tegen te zijn, in de hoop dat dat dan de verhouding verbetert of de hele hiërarchie verandert. Volgens Derrida is het zo dat tegen zijn, hij noemt dat een noodzakelijke fase in zijn vroege werk. Hè, van, dat is iets waar je als het ware doorheen moet. Maar als je een wezenlijke verandering wilt teweeg brengen, dan is het tegengeluid niet genoeg. En dan is het ook niet genoeg om jezelf als protestant alleen maar als een tegen te begrijpen. Hè, want het tegengeluid riskeert om de heersende orde alleen maar te bevestigen. En dat is eigenlijk wat het tegengeluid inherent met zich meebrengt. Dus als een zinvol protest zal altijd meer moeten zijn dan een tegengeluid. Niet alleen meer dan dat, maar ze zullen ook moeten beseffen dat ze medeplichtig en schatplichtig ook zijn aan datgene waar tegen gestreden wordt. Wie of wat ze zijn is wezenlijk bepaald door waar ze tegen strijden.
En simpel een tegengeluid is dan ook, volgens mij noemt u dat een gedomestificeerd? Nee?
Nou, ja, zo zou je het kunnen zien. Kijk, de paradox van het tegen of van het nee is dit. Ik roep nee en ik denk dat ik mij daarmee buiten de heersende orde plaats. Net zoals misschien in ons eerdere voorbeeld, ik zeg ik heb er geen woorden voor en dan denk ik dat ik daarmee raak aan iets wat zich helemaal niet laat zeggen. Ondertussen zeg ik het wel op die manier en zeg ik het toch, maar anders. En zo is het ook met het protest. Ik denk dat ik mij buiten de heersende orde plaats, maar in zekere zin is er één hele grote orde waar wij allemaal voor en tegen een bepaald deel van uitmaken. En het enige dus wat ik denk wat Derrida zou kunnen doen of wat Derrida zou kunnen bieden hier, is dat het tegen niet voldoende is voor een protestbeweging om zichzelf te begrijpen en dat dat daarin niet uitgeput kan worden.
We hebben een vraag van Twitter. En Linda Duits, la 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 Linder, vraagt... komt dit niet overeen met Foucault's claim dat je niet simpelweg buiten het vertoog of discours kan staan? Of waarin verschilt het? Dat is dan mijn vraag.
Ja, nou dat is een ingewikkelde vraag. Daar moeten we het ook over Foucault hebben. En daar ben ik geen specialist in. Dat zeg ik er meteen bij. Maar de gedachte dat je er niet zomaar buiten kan stappen, dat is inderdaad wel bij meerdere filosofen wel aanwezig. Alleen er is wel een belangrijk verschil of dat discours dient als een soort verklarende grond, of een soort of alles discours is als het ware. Of dat dat discours misschien zelf ook problematisch is, of zelf geen antwoord biedt of geen oplossing biedt. En in die richting zou ik dan denk ik denken. Maar er zijn op dat gebied zeker zinvolle overeenkomsten, denk ik, ja.
En Bart, als jij hier naar kijkt, als socioloog, naar het protest wat niet buiten het systeem komt, of denkt daarbuiten te staan, maar eigenlijk onderdeel is daarvan, is dat iets wat je herkent?
Ja, ik herken in dit verhaal heel veel. Frankfurter Schule moet ik heel erg aan denken. Marcuse over repressieve tolerantie. Ja. En het hele. Ik vond je gebruikt een prachtige uitdrukking: medeplichtig aan en schatplichtig aan. Dat is natuurlijk het probleem van iedereen die in verzet komt tegen iets waar hij zelf deel van uitmaakt. Dus ja, deze retoriek is eigenlijk in de sociologie ook heel bekend. En ik denk dat het allemaal teruggaat op Hegel.
Ik heb er geen bezwaar mee om dat te zeggen. Nee.
Maar dan toch is als je moet realiseren dat je schatplichtig medeplichtig bent, als het tegengeluid een noodzakelijke fase is, maar niet voldoende of afdoende,
ja.
Hoe moet je dan verder?
Ja. Dat is een goede vraag en het is ook in zekere zin een veelzeggende vraag. En het gemene wat ik nu ga doen is dat ik een beetje de vraag ga aanvallen. En dat heeft ermee te maken dat het sentiment of de vraag hoe nu verder...
Oplossingsdenken.
Je vraagt eigenlijk om een oplossing. En de vraag is of de filosofie die moet bieden. En ik heb al aangegeven dat je enerzijds best antwoorden mag verlangen. Een zekere verheldering. Maar dat als je kijkt naar Derrida in ieder geval, dan zal hij in eerste instantie juist dit verlangen om een bepaald soort van oplossing te willen hebben, dat zal hij gaan bevragen.
In die zin is Derrida dan een lesje in nederigheid voor ons?
Een les in nederigheid, ja. En in een zekere terughoudendheid van wat... inderdaad, het zijn denken is een bevragen van alles wat zich op een hele positieve manier stelt. Het is zo. Het is zo en niet anders. Hè? Diezelfde duidelijkheid en helderheid. En daar zet hij vraagtekens bij. En op het moment dat je het antwoord verlangt of een oplossing wil, dan begeef je eigenlijk nog steeds binnen dat schema. Waarvan hij juist probeert te laten zien wat de grenzen of de beperkingen daarvan zijn.
Ja.
Ja, dus hij zou, en in dat licht, er is een uitspraak van Heidegger, en Derrida schrijft heel erg in het verlengde van Heidegger, die ik altijd heel wonderlijk en heel mooi heb gevonden. Heidegger kijkt ook om zich heen naar een maatschappij die getechnologiseerd is, getekend door wat hij noemt Machenschaft. Dat is een hele duistere term voor een soort combinatie van instrumentele rationaliteit, wat al genoemd is, ook ja, technologie en maakbaarheid. En Heidegger's probleem, Heidegger's crisis is eigenlijk van, ja, zelfs al onze middelen om zelfs maar problemen aan te voeren, zijn al getekend door diezelfde rationaliteit. Dus hoe kunnen we nog iets nieuws, hoe kunnen we nog iets anders denken? En dan is er zo'n vreemde zin. Je zou denken dat hij zoiets zou kunnen zeggen dan als, nou, in onze werkelijkheid, in onze wereld, is niks essentieels nog mogelijk. Maar hij zegt het tegenovergestelde. Hij schrijft, in een wereld die getekend is door Machenschaft, is niks essentieels nog onmogelijk. En daarmee bedoelt hij dat wij ons inrichten naar mogelijkheden. En dat problemen voor ons als het ware tijdelijke hordes zijn die we vervolgens weer kunnen oplossen. En dat is een soort... Op de weg vooruit. En onze houding ten opzichte van problemen is ook precies... Nou, het is om, ja, om overheen te komen. Dus als jij inderdaad vraagt van, nou, wat kan protest nog? Hoe overkomen we de hindernis? En Heidegger zegt dus, en ik denk dat Derrida het daar helemaal mee eens zou zijn, wat onze tijd voor eerst nodig heeft en boven alles nodig heeft, is dat ze hernieuwd moet kennismaken met de onmogelijkheid.
Ja.
Met de mate waarin we aan zelfoverschatting lijden en aan zelfvoldaanheid ten aanzien van hoe we de werkelijkheid begrijpen. En waarin onze indelingen en onze categoriseringen misschien niet volstaan.
Ja.